Geven wat je zelf nooit hebt gehad. Dat moest ik zelf ook leren. En dat kan jij ook. Mijn naam is Evelien van Winden. En in deze podcast praat ik over hechting in de praktijk. Ik wil er samen met jou achter komen hoe anderen hiermee omgaan. En hoe de focus op verbinding de drijvende kracht is in hun leven. Welkom bij deze nieuwe podcast van de Kracht van Relatie. En vandaag spreek ik met Wilma Dijk. Welkom Wilma.
Dank je.
Nou, wij kennen elkaar ook al een tijdje.
Ja.
We hebben ook heel veel met elkaar gesproken over onze achtergronden, ons werk, onze privé situaties, maar ook onze processen en onze zoektochten naar wat ons bezighoudt en hoe wij in het leven staan, hoe we daarnaar kijken.
Ja.
En ik zou vandaag heel graag jouw kant, jouw ervaring als familiemediator en jouw zicht op, mede jouw ervaringen die je daarin hebt opgedaan en ook een stukje van jouw eigen proces daarin willen belichten.
Ja, helemaal goed.
Gaan we doen. Hey Wilma, wij spraken, toen we dit gesprek gingen voorbereiden, spraken wij over conflict.
Ja.
Ja, daar heb jij nogal wat ervaring
mee. Ja, daar heb ik nogal wat ervaring mee. Ja, nou, met name mijn eigen conflictvermijdendheid. Daar kwam ik achter dat ik enorm conflictvermijdend ben. Dat conflicten daarmee omgaan, zeg maar, wat je eigenlijk moet leren in je kindertijd. Nou, dat is bij mij helemaal overgeslagen. En door vanuit conflictvermijdendheid toch heel veel terugtrekken ook. En ook heel pleasend zijn. Dus iedereen naar de zin maken, want dan kom je niet in conflicten. Dat heb ik pas op heel veel latere leeftijd kunnen zien dat ik dat deed eigenlijk. En dat dat eigenlijk ook heel verstorend is geweest in mijn relaties. Ja, en dat komt natuurlijk ergens vandaan. Ja. Hè, want je wordt niet zo. Je wordt gevormd door de omgeving waarin je opgroeit. Maar door die zoektocht was het wel van, ja, maar conflict, hoe gaat dat eigenlijk? En toen dacht ik van, nou, om daarachter te komen, ga ik gewoon een mediation opleiding doen. Want ik merkte aan mezelf ook wel dat ik ook wel van nature wel aan het bemiddelen was. Ja, want dat conflict moest namelijk weer weg, want dat was ongemakkelijk. Dus ik was ook wel altijd de bemiddelaar. En het weer geruststellen en dergelijke. Maar ik denk, nee, er zitten nog heel veel meer lagen achter. Dus ik ben het werkelijk gaan onderzoeken door de mediation opleiding te gaan doen. En toen ook gegeven met de familie mediation opleiding. Want nou, daar wilde ik ook weer meer in zijn ouds van weten. Mm-hmm. Ik ben een kind van gescheiden ouders. Ook hè, scheiding speelt ook daarin een hele belangrijke rol. Maar ik ben op een gegeven moment was ik zelf ook gaan scheiden. Nou, dat ging ook. Nou, het scheidingsproces in eerste instantie ging prima. Totdat ook alle andere mensen zich daarmee gaan bemoeien. En dan gaat er ineens allemaal rare dingen gebeuren. Dus het is best wel een heel moeilijk proces geweest. En ik had zoiets van, nou, met die mediation opleiding krijg ik gewoon veel meer grip op de dingen. Dan begrijp ik het gewoon steeds beter. En dat werkte ook wel zo. Totdat ik inderdaad keurig als mediator ook aan het werk ging. En zelfs als kindbehartiger. En ik in zulke heftige conflict situaties terechtkwam tussen ouders en kinderen. Nou, natuurlijk ouders samen. Dat je dus echt in die meest afschuwelijke toestanden terechtkwam. Maar, en ik merkte wat voor weerslag dat op mijzelf had. Ik sliep bijna niet meer. Het raakte me zo van alle kanten. Mijn stress schoot daardoor alle kanten op. En toen dacht ik van, oh, dit is blijkbaar heel onveilig voor mij.
Ik ben wel benieuwd naar van wat raakte jou nou dan daar het meeste in? In het ervaren of het getuige zijn van conflict van anderen. Wat deed? Ja, nou, je vertelt net wat dat met je deed. Hè,
ja. Maar nou, ik heb gemerkt dat conflict van anderen, zodra zij in conflict zijn, dan kan ik er nog wat mee. Maar op een gegeven moment zijn er ook ouders die, nou ja, een moeder bijvoorbeeld die even niet blij met mij was, die op een gegeven moment het idee dan krijgt dat je partij kiest bijvoorbeeld, wat absoluut niet zo was. Maar een ander kan dingen heel anders ervaren vanuit heel veel pijnpunten bijvoorbeeld. En als iemand dan de aanval op mij richt, toen merkte ik van, oh, hier gebeurt iets heel heftigs met mij. En dat kon ik heel moeilijk hanteren. Plus dat er, als er kinderen bij betrokken zijn en een kind zegt tegen mij van, ja, er is iets gebeurd, maar ik durf bijna niet meer naar huis, want ik ben bang hoe mijn moeder reageert. En dat je denkt van, oh, hoe moet dat nu met het kind? Weet je, de eerste instinctieve reactie, ja, ik ben ook moeder, is van, ach, kind, kom bij mij. Maar ja, dat kan niet. Weet je, dus dan moet je een oplossing voor vinden. En het feit dat een kind dan zo'n appel op je doet, nou, dat vind ik wel, ik vind het een heftige gebeurtenis eigenlijk. Ik vond dat moeilijk om dat nog te scheiden. Het raakte bij mij te veel in mijn kern, in mijn ziel eigenlijk. Ja, en toen dacht ik van nee, dan ben je op een gegeven moment ook, dan verlies je je, of je professionaliteit. Nou, ik kwam, nou, dat misschien nog niet eens, maar ik kwam klem te zitten zelf. En toen wist ik van, oké, hier ligt bij mijzelf nog heel veel waar ik wat mee moet. Ik moet nog iets opruimen, ik moet nog iets aankijken, iets ongemakkelijks in mijzelf, waar ik zelf mee aan de slag moet. En dat is eigenlijk trauma.
Ja, dat vind ik echt wel heel bijzonder, dat jij die openheid, hè, in je, nou, in je professionaliteit, hè, ik denk dat best wel, dat veel professionals zich daarin kunnen herkennen, in dat het soms best wel lastig is om die kwetsbaarheid te ervaren en ook naar jezelf durven te kijken van, hoe ben ik als professional? En in jouw geval hoor ik, als ik dat mag concluderen, van, goh, dit werkt niet op deze manier voor mij. Ik kom hier een belemmering in tegen om mijn werk goed te kunnen doen.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Hey, en ik ben al heel benieuwd, wat kwam jij tegen? Maakte nou dat jij, ja, dat je zo raakte dat je niet meer goed, ja, je moest daar wat mee. Wat was dat? Wat kwam je tegen?
Nou, ik ben, kijk, ik wist wel, ja, nou ja, God, er zijn verschillende momenten in mijn leven geweest die gewoon niet makkelijk waren. Mm-hmm. En ja, en ook een stapeling van dingen. Maar ik wist door mijn heftige emoties die het bij mezelf opriep, van, hey, maar dit, uiteindelijk moest ik concluderen, ja, maar dit is niet echt gewoon maar zomaar iets. Dit is te heftig om nog, nou ja, normaal, wat is normaal te zijn, maar van, hey, hier ligt iets waar ik iets mee moet. Want dit ga ik elke keer weer tegenkomen. Het heeft ook altijd met relaties te maken. Conflict, relaties, dat heeft altijd, dat is gewoon gezamenlijk. En dus wil ik maar mij als mens beter kunnen ontplooien, dan moet ik daar gewoon iets mee. Want mijn omgeving kan ik niet veranderen, maar wel mijzelf. En door mijzelf te veranderen, te helen, of hoe je het noemen wilt, hè, ja, ik zie trauma als een kras op mijn ziel. Als ik dat kan helen bij mijzelf, dan kan ik ook een andere invloed uitoefenen op anderen. Want dan kan ik ook anderen anders benaderen. En dan hoef ik minder te vluchten in mijn conflictvermijdendheid. En kan ik ook leren om veel meer naar buiten te treden. En op een rustige manier, zonder dat het me heel erg raakt. Ja.
Wat is eigenlijk dat voor jou, trauma?
Trauma. Eigenlijk is trauma is voor mij, ja, ook een vorm van eenzaamheid. Voor mij was het ook heel erg het gevoel van afwijzing. En niet goed genoeg zijn, eigenlijk. Dus ook heel veel twijfel. Ja, dat en mensen, als ze het horen en me zien, dan denken ze van, waar heeft ze het in godsnaam over? Want dat is niet wat ze uitstraalt. Maar het zit er wel. En ik heb het eigenlijk altijd keurig verborgen gehouden met mijn stevige uiterlijk. En ja, ze noemen het ook wel eens een masker. Ja, dat is een masker. Maar als er dan iets heftigs gebeurt, tenminste voor mij heftig, voor een ander hoeft het helemaal niet heftig te zijn, maar voor mij heftig, dan prik je dus in iets wat een oorsprong heeft, een trigger, van iets wat ergens in mijn verleden ligt. Ik noem dan daarom een trigger ook wel de snelweg naar je verleden. Want het raakt altijd iets in de kern van waar je vandaan komt. Kan je nog zo je best doen om dat te negeren en te stoppen, maar dat gaat niet werken. Want dan ga je toch, want er zit pijn onder, er zit verdriet onder, er zit een rouwproces onder. Er zitten zoveel lagen onder. Dus daar moet je mee aan de slag. En dat is niet iets wat je van de een op de andere dag doet. Maar dat is ook wel de reden waarom heel veel mensen in de GGZ terechtkomen. Ik ben toen ook inderdaad, heb ik de stap gewaagd. Ik denk, nou, ik had wel eens een keer met een psycholoog gepraat, Maar ik was dusdanig goed in staat om mijzelf weer op te pakken als het ware, dat ik dacht van nou, dan is het er niet meer. Dan is het is weer klaar, het is weer weg. Maar toen merkte ik pas, nee, het is helemaal niet weg en het komt steeds weer terug. Dus toen had ik, ik denk nou toch maar eens even naar die huisarts. En toen heb ik me laten verwijzen naar een psychiater. Ik denk, ik moet toch maar eens verder kijken. En nou, dan mag je zo'n vragenlijst bij langs gaan. En die kwam tot een conclusie, het was een posttraumatische stressstoornis. Nou, daar herken ik mezelf ook wel in. Toen kreeg ik eerst ook nog medicijnen. En dan, nou ja, toch geprobeerd, maar dat vond ik echt 3 keer niks. Dus dat heb ik heel snel weer afgebouwd, want dan verloor ik mezelf. En ik ben, eigenlijk heb ik een paar gesprekken gehad, maar ik vond dat niet echt wezenlijk. Ik ben heel erg zelf op zoek gegaan. Ik ben boeken gaan lezen. Ik ben een innerlijke kind gaan verdiepen. Naar die oorsprong van het trauma. En zo gaandeweg kwam ik steeds dieper bij dingen die, waarvan ik me bewust was dat ik dat had meegemaakt. Maar waarvan ik niet wist wat voor lading erop zat. Toen ik het boek Traumasporen van Bessel van der Kolk las, toen vielen bij mij ineens alle kwartjes. En ik denk, oh god, dit is het. Dit is waarom ik niet tegen boze mensen kan. Dit is waarom als mensen met harde toon tegen mij spreken, ik wegschiet. Of dit is waarom ik, als ik een appje stuur en ik krijg geen reactie erop, dat ik denk van, wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom schrik ik daarvan? Weet je wel, dat. En nu weet ik waar het vandaan komt. Het heeft toch wel te maken met het feit dat ik een heel klein meisje was en dat mijn moeder niet zo veilig was, want ze viel me aan vanuit haar eigen frustratie, boosheid, het zelf niet aankunnen. En dan, dan is een peutertje die niet luistert heel vervelend. Die confronteert jou als ouder met stukken in jezelf die mijn moeder in elk geval niet kon hanteren. Waarvan zij dacht dat de oplossing was, of nee, ik denk niet dat zij dacht dat het de oplossing was, maar heel primitief reageren. En dat was straf, dat was slaan, dat was onder de koude kraan zetten. En met name haar ogen, als ik denk aan die boze blik en het aangevallen worden, ja, ik kan er nu over praten zonder te huilen, maar wat heb ik daar een tranen om vergoten? Dus daar zit wel de oorzaak van mijn vluchtgedrag eigenlijk. Ja, dus ik ben, en door dat te kunnen zien en weten waar het vandaan komt, nu kan ik met mezelf aan de slag. Nu kan ik de vertaalslag maken en denken van, oh ja, maar dat komt daar vandaan. En nu kan ik ook lief zijn voor het kind in mijzelf bijvoorbeeld. En nu kan ik ook zacht zijn voor mezelf en het accepteren dat het is wat het is. En de relatie met mijn moeder blijft heel lastig. Want zij blijft voor mij onveilig. Je kunt zeggen, ik ben onveilig gehecht. Eigenlijk is het niet alleen een posttraumatische stressstoornis, maar een chronische posttraumatische stressstoornis. Wat eigenlijk met hechting te maken heeft, met een onveilige hechting. Ja.
Je raakte mij even met het punt van dat je zei net, ik heb daar mijn tranen over kunnen laten.
Ja.
Ik denk zelf namelijk dat dat het trauma is. Hè? Dat je de dingen die je hebt meegemaakt, die je overkomen zijn, het gaat, daar hebben wij het vaak over gehad, die uitspraak van Gabor Maté.
Ja.
Van, het gaat niet zozeer om de gebeurtenis, dat is niet het trauma, maar het is meer de impact van die gebeurtenis.
Ja, klopt.
Als je dus, en dat zie ik heel veel bij kinderen, dat ze dus verwijdering ervaren. Hè, bij het ene kind is dat heel groot en indrukwekkend en heftig en intens. Hè, van mishandeling, misbruik, uithuisplaatsing.
Ja.
Ga maar zo door, dat lijstje. Maar ik zie ook steeds meer die onzichtbare verwijdering. Hè. Ik noem dat onzichtbaar omdat we daar heel weinig bewustzijn over hebben ontwikkeld, omdat het niet zo zichtbaar is. We zien het niet goed dat dit kind verwijdering ervaart door onrealistische verwachtingen, door emotioneel afwezig te zijn van de primaire hechtingsfiguren.
Ja.
Zo kan je een heel lijstje maken, of afwijzing van broertjes of zusjes. Het voorbeeld vind ik zo sterk van het er niet bij horen voelen in je gezin, omdat het hele gezin van een bepaalde sport houdt en jij niet. Of je hele gezin is heel hoog opgeleid en jij niet. He, dat zijn van die kleine dingetjes die verwijdering geven, maar ja, waarvan we ons niet altijd bewust zijn.
Ja, klopt. Maar
ja, je tranen daar in staat zijn om je tranen daarover te kunnen laten, daarin vastlopen of daarin eenzaam zijn of die disconnectie voelen.
Ja.
Is dat niet het grote probleem?
Ik denk zonder meer. Kijk, zeker als klein kind, je hebt die verbinding nodig, want anders kan je niet overleven. Je bent afhankelijk van je ouders. Dus jij doet als kind eigenlijk van alles om naar je ouders uit te reiken, om die verbinding aan te gaan. Want ja, zonder hen red je het gewoon niet. Dus een kind werkt ook inderdaad heel hard om die ouder die verbinding te maken. En als het dan niet komt, en dus ook na, kijk, er gebeurt iets, oké, je krijgt een tik, noem maar. En dan kan je zeggen, ja, wat stelt dat nou voor? Als daar daarna niet iets komt van dat die ouder weer uitreikt naar het kind en zegt van, och, dat had ik niet moeten doen. Of, och, lief, het kom maar hier. Of het weer goed maken. Dat hoeft dan niet eens altijd met woorden, maar wel met gedrag en laten zien of dat het zo niet had gemoeten. En dat je als ouder dus ook verantwoordelijkheid neemt voor hetgeen wat jij richting een kind hebt gedaan. En soms kan het iets heel kleins zijn, maar dat je toch het kind altijd weer laat voelen, in wat voor omstandigheden ook, ja, maar je hoort erbij. Weet je, en dat verzorgt voor verbinding. En dan ben je niet alleen met je pijn en met je verdriet. Het feit dat je alleen bent met je pijn en je verdriet, dat zorgt voor onthechting, dat zorgt voor eenzaamheid, dat zorgt voor verlies. En als je dat moet dragen als je heel klein bent, dan is dat een hele zware taak. Hele zware taak. Want waar moet je dan nog om hulp vragen? Zelfs dat lukt niet meer.
In mijn werk zie ik dus kinderen die compleet gevoelloos worden. Hè? De overleving neemt het over. Hè? En
ja,
het systeem neemt het over om te kunnen overleven. En
ja,
ja, we hebben te maken met een hele epidemie van gevoelloze kinderen. Die dus niet meer
zo afgesloten, zo niet meer durven vragen. En niet meer, die zijn al zo geraakt, daar kan niet meer bij. Ja, die zijn echt helemaal uit connectie met de ander, maar ook met zichzelf bevroren.
Hey, en even terug te pakken naar het conflict. Ja, ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, maar voor mij persoonlijk, als ik bijvoorbeeld het voorbeeld agressie neem, is dat natuurlijk een hele indringende, intens voorbeeld van verwijdering ervaren. Als jij vertelde mij een keer over, jij bent ook werkzaam in een huisartsenpraktijk, dat jij regelmatig te maken krijgt met patiënten die agressief, verbaal of wat voor manier dan ook,
kan
naar jou uitvallen.
Ja.
Op het moment dat gebeurt, ja, je voelt toch eigenlijk meteen voelt die disconnectie toch meteen.
Ja, dat klopt. En ik heb daar heel erg mee leren en mee moeten leren omgaan. Kijk, een emotie zegt altijd iets, dat heb ik ook moeten leren zien hoor, of iets over de ander. Dus die ander heeft daar een worsteling, een frustratie en al die dingen meer. Dat is van die persoon. Dus door middel van communicatie, kijk, op dat moment, nu komt het me niet meer zomaar binnen. En ik heb ook echt moeten leren om die soort van knop bij mezelf om te zetten van, ja, maar dit is niet naar mij gericht. Dit is iets binnen iets anders. Hè? Er is iets anders aan vooraf gegaan. Deze persoon zit hier nu. Die uit dat wel naar mij. Maar het is niet naar mij gericht. En door mij in middel van gespreksvoering een stukje erkenning geven voor iemand zijn boosheid of frustratie, dan ga je nog niet eens op de inhoud in, maar wel van, ik zie dat het je wat doet. Hè? Nou, en waar komt het dan vandaan? Weet je, dat je de ander de ruimte geeft om naar zichzelf te kijken eigenlijk en om dat te onderzoeken, dus eigenlijk heel reflecterend, dat mensen daardoor alleen al veel rustiger worden. En dat je dingen van, ja, god, ik kan me ook voorstellen dat dat frustrerend is, bijvoorbeeld een stukje erkenning geven. En dan zie je mensen alweer afzakken. Alleen ik heb wel gemerkt dat met een vreemde, zeg maar, iemand waar je geen relatie mee hebt, dat veel makkelijker is dan iemand waar je wel een meer intieme relatie mee hebt. Daar zit dus ook nog weer een verschil ja, tussen.
Daar was ik meteen benieuwd naar, hè, hoe je dit voorbeeld kan trekken naar het ouderschap. Ja. Want dit is natuurlijk ook één op één wat er gebeurt. Heel veel gebeurt in het ouderschap. Je hebt met ouders, als ouders zijn er enorm veel met conflict te maken. En ook onvoorspelbaar gedrag.
Ja.
Hoe trek jij dit één op één, zeg maar, naar het ouderschap?
Als ik kijk naar mijzelf, ja, als moeder, eigenlijk ging het moederschap eigenlijk vrij soepel. Totdat mijn dochter een heel groot appel op mij deed. Ja, die worstelde ergens mee. Ik heb geen idee, maar ze kon het blijkbaar niet zeggen. Maar wel een stukje frustratie of onvrede. En die begon mij eigenlijk ook als het ware aan te vallen met woorden. En ik merkte dat ik daarvan helemaal dichtklapte. Mijn luikjes gingen dicht, zeg ik dan wel. Dus ze kon mij helemaal niet meer bij mij binnenkomen. Dus zij begon steeds harder en forser appel op mij te doen om maar binnen te komen. Maar dat maakte alleen maar dat ik steeds verder mij terugtrok. Helemaal niet helpend, maar ik was niet bij machten om een stap naar haar te maken. Want voor mij was het een bedreiging alsof er een tijger stond die mij zou verscheuren van mijn lichaam. Hè? Mijn lijf, want trauma zit in je lichaam. En daarmee wist ik ook dus dat er een stuk trauma in mijn lichaam zat. Een ouder die geen trauma bij zich draagt, die blijft stevig staan. Die kan dat ook weerstaan. En dan komt een kind ook wel binnen. Ja. Dus dan gebeurt er iets. Dan gaat er iets over en weer stromen. Een ouder die zelf goed verbonden is in zijn eigen opvoeding. Een ouder die het heeft verworven door therapie of heel veel zelfonderzoek. Aan zichzelf heeft kunnen werken. En een steviger, en als ouder zijn, die is ook veel, veel krachtiger. Als een kind dan boosheid uit, frustratie, dan is die ouder ook in staat vanuit eigen veerkracht te zeggen, oké, die kan het zien, het benoemen, en die kan weer iets teruggeven. Die kan ook het kind laten zijn in de eigen emoties en ook erkenning geven voor die eigen emoties. Je ouderschap is dan zoveel veerkrachtiger dat je dus niet uit verbinding hoeft te gaan met je kind. Je kunt daarna ook zeggen van, oké, iets ging er niet helemaal goed. Nou, wat was het dan? Hè? Je kunt ook even weer een moment kiezen van, oké, nu is het even te erg. Je mag nu even boos zijn en laten we het er straks gewoon even over hebben. En dat je er weer op terugkomt. En als praten moeilijk is, voor kleine kinderen kunnen helemaal niet vertellen wat ze allemaal voelen. En dan zit het veel meer in het non-verbale. Dan zit het veel meer in, ach lieverd, je reikt uit, je steekt je armen weer uit naar je kind. En kom maar lekker bij mama of kom maar lekker bij papa. En een dikke knuffel en gaat het weer goed met je. En dat je van, god, vinden we elkaar nog lief? Ja, we vinden elkaar nog lief. Weet je dat? En dat kan, het gebaar zegt zoveel meer dan woorden. Het uitreiken naar zit echt ook in het omarmen. Weet je, ik merk het ook in gesprekken met volwassenen, met een patiënt die het moeilijk heeft. Hoe simpel is het om even een hand op die schouder te leggen? Of de hand even iets langer vast te houden? Dat mensen dat alleen al ervaren als, oh wat fijn, dank je wel. Weet je dat? Communicatie is zo belangrijk.
Ja. Nou, ik merk in dit stukje wat jij zegt, hè, dat zolang jouw uitreiken wordt ontvangen, zolang jij aangenomen wordt of jij welkom bent bij de ander, ja, de onvoorwaardelijke verbinding, hè, ervoor zorgen dat die verbinding blijft, dat goed gaat. Maar ik heb dus te maken met ouders die uitreiken en die te maken hebben met kinderen waar ze niet welkom zijn.
Ja.
Dus die afgeweerd worden, die heel duidelijk in hun communicatie, zowel fysiek als verbaal, duidelijk maken van, ik wil jou niet.
Ja,
en dat heeft natuurlijk ook een reden. Hè? Maar ik merk dat, hè, op het moment dat ik met ouders bespreek over hoe belangrijk het is dat je blijft uitreiken, ongeacht, dat ze daarmee, dat het stukje is wat zo verschrikkelijk moeilijk is.
Ja, kijk, als je als ouder afgewezen, maar, mijn dochter heeft op een gegeven moment ook tegen mij gezegd, mama, ik hoef jou niet meer. Die heeft me ook echt afgewezen. Die was heel boos. Uiteindelijk, door toch overeind te blijven en dan toch maar even afstand nemen en heel voorzichtig weer kijken van wat kunnen we wel met elkaar. Weet je, want er is op dat moment dat iemand bij je wegstapt, is er dus ook geen vertrouwen. En er is te veel pijn, er is te veel verdriet, dan is er geen vertrouwen. Door juist weer heel rustig kleine stapjes te maken, dat er weer vertrouwen komt, dat het ook veilig voelt. Niet vanuit pushen, maar hele kleine stapjes. En toch weer even een klein stukje contact zoeken. Eventjes weer, dat je toch weer kan opbouwen. En dat uiteindelijk ook weer vertrouwen kan groeien. En dat daar dan ook wel weer iets moois kan ontstaan. Ja, dat is wel weer mogelijk.
En
ja.
je moet eerst werken aan die relatie.
Ja, precies. Het moet weer veilig worden.
Maar dat is het punt, denk ik, dat de angst voor conflict hierin het
cruciale punt.
Cruciale punt is waardoor het niet lukt. Want de angst voor het conflict zorgt ervoor dat ouders het gewoon, dat we het gewoon te snel willen oplossen. En dat we niet kijken naar, we moeten even terug, want ik heb geen toegang.
Ja.
Er is inderdaad, wat jij zegt, er is geen vertrouwen, er is geen verbinding. Ik moet eerst weer werken aan die verbinding voordat je iets met dat conflict kan. Wat is jouw ervaring daarmee? Heb je bijvoorbeeld een voorbeeld van vroeger of recent?
Nou ja, ik weet je, ik heb ook wel geleerd, zeg maar, dat je moet ook wel allebei vaardigheden ontwikkelen. Ook om elkaar weer te kunnen vinden. Je kunt ook wel weer stappen willen maken en uitreiken naar iemand. Maar als die ander daar niet voor open staat en ook niet aan zichzelf werkt daarin, dan kan je de ander nooit bereiken. Dan blijft het gewoon bestaan. Onlangs eigenlijk ook nog een gesprek met ouders die hun kinderen, en ze zouden opa en oma worden. Dit waren patiënten in de huisartspraktijk. En die ook beide ouders liepen met hun eigen trauma. En samen vonden die ouders elkaar wel, maar ze vergaten daarin eigenlijk hun kinderen. Ze hebben niet in de gaten dat door hun eigen trauma dat de kinderen hun kinderen zich afgewezen voelden. En zij bleven toch wel een beroep doen op die ouders. Maar die ouders die zeggen, ja, maar wij staan voor iedereen klaar. Ja, ze staan voor iedereen klaar. Ze zijn ook altijd aan het werk. Alleen niet beschikbaar voor hun kinderen. Op een manier wat aansluit bij die kinderen. Dus op een gegeven moment was het in, ja, die meneer zegt, ja, we weten van via dat onze dochter zwanger is. Maar ze hebben het ons niet verteld. En ik probeer het uit te leggen hoe dat werkt. En hoe je weer uit kan reiken naar je kinderen. Maar ja, dat kan je niet in één gesprek. En dat was eigenlijk ook niet de bedoeling van het consult. Maar ik heb hem toch geprobeerd om iets aan te reiken. In de hoop dat dat ze het zouden begrijpen en dat er iets zou gebeuren. En de laatste keer kwam hij weer en hij zegt, ja, onze dochter is bevallen. We hebben geen berichtje gehad, we hebben geen kaartje gehad. En we hebben nu maar een brief gestuurd dat we ze helemaal niet meer willen zien. Ze zijn niet meer welkom.
Wat een verdriet, hè?
Wat een verdriet. En dan denk ik, deze ouders voelen zich inderdaad zo afgewezen. En ze zijn niet in staat om te zien dat die kinderen van hun zich zo ontzettend afgewezen voelen. En dat het beroep wat zij elke keer op ouders hebben gedaan, dat het gewoon niet binnenkomt bij die ouders. Dus ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment hou je op. Dan is het klaar, dan is het over, dan is het uit. Laat maar zitten. Want de ander moet ook in staat zijn om naar zichzelf te kijken en naar een eigen aandeel te kijken. Iedereen heeft daar zelf iets in te doen.
Ja, ik zie hier heel erg de bescherming van, ik denk dat iedereen dit wel herkent. Hè? En dit is natuurlijk ook heel natuurlijk. Op het moment dat je gekwetst wordt, dat je beschermingsschilletje, hè, van, auw, dat doet zeer.
Ja.
Ik bedoel, wat gebeurt er met een slakje waar je het hoofdje aanraakt met je vinger?
Huppakee.
Die gaat zijn huisje in.
Ja.
En dat is,
ja, eigenlijk,
dat dient ons, hè? Dat
ja,
is onze
eigenlijk
bescherming.
Is het een ontzettende vorm van, door te snijden, is een vorm van zelfbescherming.
Ja, en het is, maar we hebben het ook nodig, hè, op het moment. Alleen, zo'n beslissing van zo'n ouder om het contact met het kind te verbreken, Dus eigenlijk zeg je, ik kom voor jou nooit meer mijn huisje uit. In mijn werk is het dan, en het voor jou als mediator ook, hè, van hoe breng je deze mensen weer terug naar hun gevoel? En dat is het verdriet en de kwetsing en de teleurstelling.
Ja, en het is ook binnen dingen, want het is ook binnen een samengestelde gezin is dat zo. Hè, waar ook al van mensen met rouw en verlies lopen en die ook de verbinding weer moeten vinden. En dan gaat het inderdaad, het zijn hele langzame processen, want vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het is niet voor niks dat het gezegd wordt. Er hoeft maar een klein dingetje te gebeuren en dan is het weer weg. Het is ook, ik vind het leren communiceren in die zin van, taal kan heel erg destructief zijn. Ik noem dat altijd het jij-bakken. Jij doet dit niet goed, jij doet dat niet goed. Het alsmaar wijzen naar die ander, terwijl het eigenlijk gaat over een behoefte van jezelf.
Ja.
Dus in taal zit wezenlijk iets waardoor je zegt, ja, maar voor mij is het belangrijk dat. Het is mijn behoefte en mensen hebben gewoon behoefte om gezien en gehoord te worden. En dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Want daarmee kom je in verbinding. Dus zolang je blijft zeggen van jij doet dit niet goed en jij doet dat niet goed, komt er zeker geen verbinding. Dus in taal zit zeker een manier, dat is eigenlijk geweldloze communicatie, hè, een heel duidelijk voorbeeld, dat je daarmee kom je tot verbinding en niet tot, dat zegt altijd iets over jezelf. Dus dat vind ik een hele waardevolle manier om, als ik dat ook in samengesteld gezin of een stel wat dreigt uit elkaar te gaan. Als je dat kan laten zien van, hey, ja, maar het zit in jullie communicatie. En er zit, het zit ook allebei uit jullie eigen pijn en verdriet en afgewezen voelen.
Ja, ik hoor meteen verdriet.
Ja, er zit heel veel verdriet.
Dat ik iemand hoor zeggen, ja, maar jij dit en jij doet dit. Dan ik hoor meteen verdriet en teleurstelling.
Ja,
en,
klopt.
En ik ben dan ook geneigd om meteen te zeggen van, jij had het graag anders gewild. Hè? Of jij hebt iets gemist. Jij voelt je gekwetst of je voelt je tekort gedaan. En dat eigenlijk is dit een soort gemis van kwetsbaarheid. Hè? Op het moment dat je zegt van, ja, maar jij zus of zo. Maar eigenlijk bedoel je te zeggen van, ik heb jou hierin gemist. Of je hebt me pijn gedaan.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Ik heb het gesprek zo even nodig. Of ik heb je armen gewoon even nodig. Ja. Mensen vinden het moeilijk om te zeggen van, ik heb je aanwezigheid, ik heb je liefde nodig. Een voorbeeld, een echtpaar ook niet in staat om met elkaar te praten. Zij, kanker, wetende dat het af gaat lopen. En zij voelt zich daar zo eenzaam in staan. Ze heeft zo haar man nodig om haar te troosten. En om het samen met hem te beleven, om zich weer daarin veilig en geborgen te voelen. Dat is gewoon zo'n moeilijk proces. En die man kan niet uitreiken naar zijn vrouw. Nee, hij kan het niet.
Hij is met zijn eigen pijn bezig.
Hij weet niet hoe hij bij haar moet komen. En dat ik toen een gegeven moment zeg van, nou, als je het dan niet kunt met woorden, ik denk eens terug toen je verkering kreeg. Hoe deed je dat toen? Je hebt goede ervaringen. Er was een moment in jullie leven dat jullie elkaar hebben gevonden. Ik zeg, wat deed je toen? Hoe zag het eruit? Beschrijf het dus wat je toen deed. Nou, dat was ook niet met veel woorden, maar dat was vooral in gebaar. Ik zei, nou, probeer dat. Op die manier weer bij jouw vrouw te komen. Ze heeft het zo hard nodig. Sla die armen om haar heen en zeg met je lichaam dat je er voor haar bent. Ik zei, want dan gaan de deur weer open. Want het is toch in en in triest als je moet sterven in eenzaamheid.
Het is denk ik precies de crux met conflict of met verwijdering dat we angst voor die kwetsbaarheid. En ik vind het heel mooi wat je zegt in mensen herinneren aan de andere gevoelens die ze ook hebben.
Ja.
En ze mogen er beide zijn. En er is ruimte voor beide. Zowel voor angst als voor liefde.
Ja.
Maar soms moet je mensen weer herinneren en ze terugbrengen naar die warme gevoelens. En kwetsbaarheid, zijn ook warme gevoelens. Zijn ook zachte, warme gevoelens. En mag ik dat zo invullen, Wilma, dat dat de kern eigenlijk van jouw werk is? Ja, dat mensen terugbrengen naar...
naar hun eigen kwetsbaarheid. Ja, ja, dat is eigenlijk wel zo. En weer veilig voelen ook, of leren voelen in hunzelf eigenlijk. En dat je weet dat je bestaansrecht hebt. Dan voel je je zo, op een gegeven moment zo veilig. Het tonen van kwetsbaarheid en emoties. Ja, daar reageren anderen juist ook eigenlijk altijd heel goed op.
Het verzachte ander.
Het verzachte ander. Dat je gewoon een mens bent.
Ja, toen je net dat zei, toen ging er echt door me heen. Durf te leven.
Ja, durf te leven inderdaad. Ja.
Hey, bedankt Wilma voor dit mooie gesprek. Een klasse mediator naar mijn, naar mijn ervaring. Denk, als ik
de mediation regeltjes eigenlijk losgelaten hoor. Ja, ik doe het echt heel intuïtief.
Ja. Ah, dat is de reden juist waarom ik voor jou zou kiezen. Bedankt.
Graag gedaan.
Vond je dit nou interessant? Of misschien heb je wel een vraag? Of wil je gewoon meer over mij weten? Kijk dan even op mijn website www.evelinevanwinden.nl. En Eveline is met een Y. Doen hoor!